En vandaag is een beetje een conclusiemoment. We hebben een paar vragen gehad. Niet alle vragen waren even persoonlijk, waren even veel gericht op persoonlijke situaties. Dus ik heb één vraag eruit gehaald die ik heel erg relevant vond. Waarvan ik ook denk dat... we hebben trouwens volgens mij een aantal andere vragen beantwoord tijdens de serie. Mochten je vragen niet beantwoord zijn aan het einde van deze serie, dan mag je bij Hilke terecht aan het einde van de dienst om je geld terug te vragen. Maar als je uiteraard nog vragen over hebt, dan kun je die uiteraard stellen. En dan kunnen we het daarover hebben. Maar of we kunnen het volgend jaar gewoon weer nog een relatieserie doen. Wie vindt dit voor herhaling valt bij iemand? 3 van jullie, geweldig. Vandaag willen we met name gaan hebben over het aangaan of een gezonde manier om relaties aan te gaan. En ik heb daar zometeen wel een hele obscure tekst voor uitgezocht. 13 versen, waarvan de laatste 2 versen van groot belang zijn. Maar ik denk, ik zat altijd een beetje te twijfelen van, zou ik die tekst gaan voorlezen? Maar ik denk wat ik zelf merk, een aantal van jullie sturen mij soms bijbelvragen toe. Voel je vooral vrij om dat allemaal te doen, dan heb ik daar een voltijd dagtaak aan. Maar ik vind het heel erg leuk om te zien dat er best veel van jullie zijn begonnen of bezig zijn om de Bijbel te lezen. Wie van jullie is bezig met een bijbelleesprogramma? Het is heel erg vet om te zien. Ik weet dat Ruud net zijn het Nieuwe Testament heeft afgerond. Goed gedaan, Ruud. Bezig met de profeten. Helemaal top. Verschillende van jullie zijn bezig. Ik kreeg deze week ook weer een andere vraag van Martijn. Dat is heel tof. Gaan we het ook nog deze week over hebben. Vandaag gaat het ook een klein beetje over. Maar we blijven anoniem. nee, dat valt wel mee. Maar voel je vrij om je vraag te stellen. Maar ik dacht er bij mezelf over na. Van, goh, als ik niet gewoon iedere bijbeltekst in de kerk kan lezen. Dat betekent dat als we ook echt onze Bijbel gaan lezen, dat we misschien sommige obscure teksten lezen met allerlei vragen komen, omdat we die vragen niet in de kerk willen behandelen. Dus wat we gewoon gaan doen, is we gaan gewoon een hardcore Bijbeltekst lezen, waar vragen over zullen ontstaan, wat gaat prikkelen. Maar voordat we dat doen, gaan we naar 1 Koningen hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 4. En heb ik een tekst over koning Salomo. Koning Salomo is bekend om het feit dat hij de meest wijze koning van zijn tijd was. De Bijbel noemt hem een van de meest wijze koningen die Israël ooit zou hebben. En de Bijbel zegt het volgende over hem. Een super interessante 4 versen. Met dit hart gaan we zo meteen de Bijbeltekst van zo meteen, de meer obscure Bijbeltekst, doornemen. Zijn jullie nog wakker? Iemand? Zijn jullie geprikkeld? Zijn jullie blij dat jullie leven en wakker zijn? Oké. Daar staat: koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom, Sidon en, ik probeer het even respectvol uit te spreken, de Hethitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd: jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Dat is het probleem misschien van sommigen van ons. Juist tot de vrouwen van wie God had gezegd, het is niet beter dat je niet met hen omgaat. Tot die vrouwen uitgerekend voelde Salomo zich aangetrokken. Bekend probleem wellicht. Vers 3, we gaan verder. Let op je relatie, Hilke. Vers 3. Oké, en dit is, dit is oud-testamentisch, moet ik er even bij zeggen. Hij had Salomo, de wijste man ter wereld, je kan zijn wijsheid, je kan betwijfelen hoe wijsheid was als je dit leest. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Je zou kunnen zeggen dat Salomo had meer dan 1000 problemen in zijn leven. Hij was echt een problem solver. Kun je je voorstellen? En deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen. En was hij, de Heer zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan. Het is een beetje jammer, maar was niet meer volledig toegewijd aan hen. Zoals zijn vader David dat was geweest. Ik vind het zelf heel erg fascinerend, omdat Salomo de wijste man van zijn tijd genoemd werd. De meest wijze koning van zijn tijd en die zou komen. En dat deze wijze persoon, simpelweg door de vrouwen met wie hij omging, dat zijn hart weggenomen werd. Zijn hart dat hij afgeleid werd in zijn hart van God. En dat, goed, hij had er 1000, dus dat was misschien wel wat meer afleiding dan de meeste van ons, mag ik even aannemen. Maar dat Salomo zelf niet sterk genoeg was om de verleiding te weerstaan om zichzelf te laten beïnvloeden door de mensen met wie hij relaties aanging. Wat ik je wil zeggen vandaag is dat relaties die je aangaat een grote impact kunnen hebben op je leven. Weet je dat? Realiseer je hoe belangrijk relaties kunnen zijn? Als de meest wijze man Salomo, waarvan je misschien zou denken, Salomo is wijs genoeg om met wie dan ook om te gaan, wie dan ook relaties aan te gaan. Salomo laat zich iets van zijn stuk brengen. Salomo heeft een antwoord op alle vragen. Salomo schreef spreuken, prediker. Salomo was een wijze man. Salomo had adviseurs, de zoon van David was goed opgeleid, zou je kunnen zeggen. Maar Salomo liet zich van de wijs brengen. Mooie uitspraak. Salomo de wijze man liet zich van de wijs brengen door de relaties die hij aanging. Laten we bidden. Vader God, Heer, ik dank u dat u in staat bent vanochtend om te spreken tot in ieder van ons vandaag. Heer, we danken u in de naam van Jezus. Heer, dat u hier bent. Heer, dat u onze situaties kent. Heer, we vragen hier om tot ons te spreken in onze specifieke situaties. Heer, om het woord van God vandaag op maat te maken voor onze specifieke situaties, zodat ieder van ons zal weggaan met 1 of 2 gedachtes waar we iets mee kunnen in ons dagelijks leven, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Alright, nou, ik heb zometeen nog een andere tekst voor je. Maar laten we daar even bij stilstaan. Laten we daar even goed bij stilstaan. Heb je wel eens afgevraagd hoe het kan dat we als maatschappij toch redelijk individualistisch zijn, maar toch in zo'n grote mate beïnvloed worden door elkaar? Dat is heel erg vreemd. Aan de ene kant zijn we heel erg individualistisch. We houden ervan om zelfstandig te zijn. Ik zelf denk dat ik redelijk zelfstandig ben. Dat ik redelijk mijn eigen meningen kan vormen. Dat mijn meningen niet zozeer beïnvloed worden door anderen. Dat denk je. Maar toch vind ik het heel erg apart dat toen ik bijvoorbeeld opgroeide, mijn beste vrienden hielden van hiphopmuziek. En het was niet dat ik vervolgens zei van, Oké, omdat mijn vrienden houden van hiphop, ga ik ook luisteren naar rapmuziek. Hiphop en rap is redelijk hetzelfde. Puur omdat zij dat doen, was het niet zo dat ik daardoor dat ook ging doen. Ik dacht dat ik een eigen mening had. Dat dacht ik. En toch begon ik interesse te krijgen in de muziek waar mijn vrienden interesse in hadden. En 3 keer raden, ik groeide op met 2 beste vrienden en met z'n 3 luisterden we naar dezelfde muziek. Vrienden van mij begonnen te skaten. En je ziet het vandaag niet meer helemaal terug aan mijn stijl. Maar ik was een skater. Het Paleis van Justitie in Arnhem. Grinden we daar de marmeren treden voor het gebouw. Iedere dinsdagavond kapot. Smeerden we ze in met was. En dan gingen we skaten. Ik heb inline skate. Ik heb geskateboard. Ik heb ze nog steeds rollerskates. Met 4 van die dingen. En dat was heel erg apart. Op een gegeven moment had ik gespaard voor inline skates. Ik ging naar de winkel met een vriend van mij die rollerskates had. En raad eens waarmee ik terugkwam. Met rollerskates. Zo frustrerend, omdat ik zo lang had gespaard voor 1 doel. En dat ik wegging met iets waar ik eigenlijk helemaal niet voor was gekomen. En dus, en dat was natuurlijk ook, ik was jong en onbevangen en beïnvloedbaar. Dat waren uiteraard mijn tienerjaren. En toch is het fascinerend dat als wij eerlijk zijn met onszelf, dat we in grote mate beïnvloed worden door de mensen met wie we omgaan. Denk er maar eens over na. In mijn buurt zie ik heel veel mensen met dezelfde type kinderstoelen. Met dezelfde type fietsen, met dezelfde bakfietsen, met dezelfde. Heel veel mensen hebben een vergelijkbare kledingstijl. Proberen allemaal in dezelfde auto's te rijden. Is het niet vreemd dat op een of andere manier toch in ons individualistische maatschappij zo eindigt dat we allemaal toch wel dingen gebruiken en dingen voorkeuren hebben die er hetzelfde uitzien? Ik had hele creatieve stoelen gekocht, 6 verschillende kleuren. En ik merk op dat heel veel mensen dezelfde creatieve stoelen in huis hebben tegenwoordig. Super frustrerend. Echt jammer. Het heeft ook iets te maken met de massa-industrie, maar goed. Nico en ik, redelijk individualistisch, tenminste redelijk, laat ik zo zeggen, redelijk sterke meningen van nature, hebben heel veel gemeenschappelijke waarden. Heel erg apart. En ik weet niet goed of het met je kip of het ei verhaal. Misschien dat wij onszelf elkaar hebben uitgezocht omdat we op elkaar lijken op een bepaalde manier. Ik denk dat dat wellicht ook een deel van de waarheid is. Maar ik denk ook dat we steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Ik ben steeds meer mezelf, niet in alle gebieden, het is nog steeds met me aan de slag. Maar ik denk dat ik zeker op heel veel gebieden op haar ben gaan lijken. En ik denk ook, en dit is het goede nieuws, ook andersom. Dus ik denk dat we allebei, sorry grapje, heel flauw als er niet bij is, maar ik denk dat we allebei steeds meer op elkaar lijken. We blijven onszelf, maar toch merk ik dat we instinctief van elkaar weten van, hey, dat vinden we ervan, dat vinden wij hiervan. En dus het is heel erg apart dat we individueel zijn en toch behoorlijk veel op elkaar gaan lijken als we met mensen echt een diepe relatie aangaan. Is iemand, voelt iemand wat ik probeer te zeggen? Ik heb veel bijbelteksten behandeld vandaag, dus laat het weten, anders moet ik hier heel erg lang over doorgaan. Dus Salomo was een sterke persoonlijkheid en toch was hij beïnvloedbaar. En de vraag die ik vandaag wil stellen is, hoe zorgen we ervoor dat relaties die we aangaan ons niet negatief beïnvloeden? En hoe gaan we om met relaties die ons negatief beïnvloeden? Wat doen we ermee? Wanneer we een relatie aangaan, binnen of buiten de kerk, romantisch of niet romantisch, collegiaal of niet collegiaal, platonisch of niet platonisch. Wat doen we wanneer wij een relatie aangaan die ons negatief beïnvloeden? Hoe gaan we daarmee om? En andere woorden, en dat is de vraag die ik vandaag wil stellen, is definieer jij jouw relaties of definiëren jouw relaties jou? Bepaal jij hoe jouw relaties eruit zien? Bepaal jij wie jouw vrienden zijn? Bepaal jij wie je partner is? Of bepaalt je partner wie jij bent? Bepalen je vrienden wie jij zijn? Bepalen jouw omstandigheden hoe jij omgaat met situaties? Oké, tijd voor een lange, obscure bijbeltekst. 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 13. En wat ik over deze tekst wil zeggen, voordat we het gaan lezen, is deze tekst is geschreven, als je de brieven van Korinthe leest, dan zie je dat het brieven waren van correctie. En daarom zijn het niet brieven waarvan je kan zeggen van, hey, ik lees hier een zinnetje, die zin pas ik toe, in algemene zin, op alle gebieden van onze kerk. Paulus schreef over specifieke situaties. Dus als je het leest, dan moet je het lezen binnen de context, binnen de situatie waar die geschreven was. En kunnen we daar dus vervolgens, als we het goed behandelen, specifieke algemene lessen uithalen waar we vandaag zelf iets mee kunnen. Okay? Dat is heel erg belangrijk om te realiseren. Want anders dan word je soms een beetje gek van bepaalde brieven uit de Bijbel. Ik zag toevallig een kleine clip van, hoe heet die jongen, Philemon, die de Bijbel aan het lezen was op De Wereld Draait Door. Die mag er niet zeggen, want blijkbaar vindt heel Nederland belangrijk dat de tafelgast bij De Wereld Draait Door iets mag zeggen. En die begon te zeggen over hoe inconsistent de Bijbel was. De jongen had Genesis nog niet eens uitgelezen en hij had al een mening over de hele Bijbel. En ik denk dat de Bijbel, om eerlijk te zijn, is een boek wat je wel even moet bestuderen voordat je daar een mening over kan hebben. Het is iets waar je niet zomaar iets over kan zeggen. Van, hey, als je het niet begrijpt, heb je dan ook geen mening over. En laten we gewoon samen leren wat de Bijbel zegt. Laten we leren met de Bijbel om te gaan. En als we met de Bijbel omgaan, dan pas kunnen we er een mening over hebben. Dus even een kleine shout-out naar Philemon van BNN. Ik dacht, dat is toch goed om even te noemen. Ik was er zelf redelijk geïrriteerd over. Ik had echt de neiging om er echt een berichtje naartoe te sturen. Maar dacht, het is gewoon niet de moeite waard. Anyway, oké. 1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 13. Dat is een correctie op een specifieke situatie. En de situatie wordt in vers 1 uitgelegd. Daarin zegt Paulus het volgende. Hij zegt, ik heb gehoord dat er bij jullie een man is die verboden seks heeft. Nou, we hebben in de afgelopen weken behandeld. Dit is trouwens de Bijbel in gewone taal. Heeft iemand al de nieuwe Bijbel gecheckt? De nieuwe Bijbel in gewone taal. Dat is interessant. Als je de huidige nieuwe Bijbelvertaling, die ook redelijk nieuw is, wat ingewikkeld vindt. Het is misschien interessant om eens een keer te kijken naar de Bijbel in gewone taal. Komt uit de Bijbel in gewone taal. Maar wat we een paar weken geleden hebben behandeld is dat het woord ontucht een aantal keer in de Bijbel voorkomt. Als het gaat over, en dat wordt hier vertaald als verboden seks. En dit woord wordt in de Bijbel gebruikt voor seks buiten de context van het huwelijk. Wordt ook gebruikt voor andere excessen, zoals excessen die hier besproken worden. Okay? Dus Paulus zei, ik heb gehoord dat er bij jullie een man is die verboden seks heeft. Hij gaat namelijk naar bed met de vrouw van zijn vader. Houd even in het midden of dat dan ook zijn natuurlijke moeder was, dat weten we niet. Maar dat zegt Paulus, zelfs bij ongelovigen komt zoiets niet voor, maar bij jullie kan dat gewoon en daar zijn jullie nog trots op ook. Jullie zouden het juist heel erg moeten vinden en jullie zouden die man uit je kerk moeten zetten. Nou, daar gaan we het zo meteen eens over zeggen, oké? Maar laten we ons realiseren dat dit een redelijk extreem voorbeeld is, oké? Dus we gaan je wat lessen uithalen, maar dit is een extreem voorbeeld. We hebben het hier over een man die incest pleegt en de kerk heeft er blijkbaar geen probleem mee, oké? Dus dat was ook de maatschappij waar ze toen in leefden. En dat heb ik al eerder deze serie gezegd. Ik geloof niet dat de maatschappij waar wij vandaag in leven immoreler is dan de maatschappij waar de vroege kerk in leeft. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof niet dat de wereld steeds en steeds meer immoreel wordt en dat de Bijbel daarmee steeds en steeds meer outdated raakt. Daar geloof ik niks van. Ik denk zelfs dat op sommige gebieden deze maatschappij in Griekenland veel immoreler was dan onze maatschappij vandaag. Maar goed, dan laat ik dat gezegd hebben. Vers 3 zegt Paulus, luister, ik ben wel ver bij jullie vandaan, maar in gedachten ben ik bij jullie. En namens onze Heer Jezus spreek ik een oordeel uit over die man, alsof ik echt bij jullie ben. Jullie moeten allemaal bij elkaar komen. Oké, dankjewel. Het is net alsof ik erbij ben. En ook onze Heer Jezus is met al zijn macht aanwezig. En dan zegt hij, dus ik doe alsof ik bij jullie ben. Als jullie bij elkaar komen, spreek ik het volgende oordeel uit. En zegt, het oordeel is, en ook hier ga ik iets over zeggen, dus schrik niet. Obscuur, hij zegt, lever die man uit aan Satan. Dan wordt zijn leven op aarde verwoest, maar kan hij toch nog gered worden als de Heer terugkomt. Komen we op terug. Vers 6. En dit is wel erg fascinerend. Wees er niet trots op dat bij jullie alles mag. Let op, een klein beetje gist heeft invloed op het hele deeg. Ik bedoel daarmee, door de invloed van slechts één slecht mens, wordt de hele groep slecht. Daarom moeten jullie de man die verboden seks heeft, opnieuw het gaat hier over incest, uit de kerk zetten. Voor slechtheid is geen plaats meer, want jullie vormen met elkaar Gods heilige kerk en Christus is voor jullie gestorven. Hij is het lam voor de paasmaaltijd. Het ware paasfeest is dus gekomen en wij mogen nu voor altijd het feest van het brood zonder gist vieren. Daar gaan we vandaag niet op in. Dus weg met al die slechtheid. Laat iedereen alleen nog maar het goede doen, want de tijd is gekomen om ons nieuwe leven te vieren. Jullie mogen niet omgaan met mensen die verboden seks hebben. Dat heb ik jullie ook al in mijn vorige brief geschreven. Die brief overigens, die staat niet in de Bijbel. Ik bedoel daarmee niet alle mensen op deze wereld. Dit is heel erg fascinerend wat we nu gaan lezen. Okay? Hij zegt, heb geen omgang met mensen die verboden seks hebben. En dan gaat hij verder. Zegt hij, daarmee bedoel ik niet alle mensen op de wereld die verboden seks hebben. Want dat soort slechte mensen, zegt hij hier, kom je overal tegen. Net als mensen die alleen voor het geld leven of mensen die stelen of afgoden vereren. Als je zulke mensen niet tegen wilt komen, dan moet je deze wereld verlaten. Het is niet super interessant. Dus Paulus zegt, wanneer ik zeg, ga niet om met dit soort mensen, dan heb ik het niet over de maatschappij. Dan heb ik het niet over niet-christenen. Super, ik vind het, als je hierover nadenkt, dit begint super interessant te worden. Ga niet om met mensen die seksueel immoreel leven, maar daarmee bedoel ik niet niet-christenen. Want als niet-christenen niet seksueel immoreel leven, dan is of seksueel immoreel leven, als je daar niet mee zou moeten omgaan, dan zou je beter alvast kunnen vertrekken, zegt Paulus. Daar heb ik het niet over. Hij zegt in vers 11, nee, ik bedoelde in mijn vorige brief iets anders. Jullie mogen niet omgaan of gaan niet om met christenen die verboden seks hebben. Jullie mogen ook niet omgaan met christenen die alleen voor het geld leven, of afgoden vereren, of anderen uitschelden. Dat woord uitschelden is hier wel heel erg slap vertaald. Dat is veel steviger in de grondtekst. Of te veel drinken. Of stelen. Jullie mogen met zulke mensen ook niet samen eten. En dan komt de tekst waar ik met name op ga focussen. Maar je ziet waarom deze tekst redelijk obscuur is. En we gaan wat onderhoud verrichten zometeen aan dit verhaal. Niet dat we het gaan veranderen, maar we gaan het wat beter leren begrijpen. Vers 12 staat, we mogen geen oordeel uitspreken over mensen die geen christen zijn. En als de kerk dat zou begrijpen, dan zou de kerk er iets anders uitzien. We mogen geen oordeel uitspreken over mensen die geen christen zijn. Heb je wel eens in de kerk gehoord, deze Bijbeltekst? Ik denk het niet. Oké, we gaan verder. Dat zal God wel doen. Hij zegt, laat het oordeel over aan God. Wij als kerk, wij als christenen, zijn niet hier om met onze vingers naar de buitenwereld te wijzen en oordeel uit te spreken. Dat laten we over aan God. En het zegt niet dat God keihard zal zijn. Het zegt er vervolgens helemaal niks over. Het zegt dat God in zijn wijsheid in staat is om oordeel uit te spreken. En dat wij in onze beperkte kennis niet in staat zijn om oordeel uit te spreken. Alright? En dan staat er vervolgens dit. Maar jullie kunnen toch wel een oordeel uitspreken over de mensen in jullie eigen kerk. Zorg er dus voor dat de man die verboden seks heeft uit de kerk gezet wordt. Nou, ik ga eens op terugkomen, omdat Paulus later schrijft dat deze man weer welkom was in de kerk. Super interessant. Maar dit was dus een situatie een redelijk extreme situatie, waar we het zo wat meer over gaan hebben, hoe de situatie eruit zag, waar Paulus op reageert. En hier kunnen we een aantal, denk ik, interessante dingen uitleren. Wie is geprikkeld, iemand? Is er iemand geïnteresseerd? Heeft iemand dit wel eens eerder gelezen op deze manier? Of super interessant. En ik zelf verbaas ik me soms over dat we dit soort teksten soms wat te weinig behandelen in de kerk. En ik denk dat het heel erg interessant is om erover na te denken. Wat kunnen we hiermee en wat betekent het eigenlijk? Nou, het eerste wat ik hier uithaal, denk ik een heel erg belangrijk punt en iets wat onze kerk in grote mate kenmerkt, is dat we buitenstaanders niet kunnen meten met christelijke normen en waarden. We kunnen buitenstaanders niet meten met christelijke normen en waarden. En dat gebeurt, om heel eerlijk te zijn, misschien in ons eigen hoofd, misschien in sommige organisaties, toch wel wat veel. Want wanneer mensen binnenkomen, wanneer mensen in kerk inkomen, of wanneer we gewoon zien hoe mensen hun leven leven, wanneer we collega's misschien in ons eigen denken beoordelen, of als we mensen vergelijken met elkaar, dan denk ik dat we heel erg snel onze eigen maatstaf pakken en die meetlat leggen naast hun leven. En denken, oké, op mijn maatstaf, op hetgene wat ik heb geleerd in de Bijbel, is deze persoon zondig of niet zondig of half zondig of 80%. Je snapt wat ik probeer te zeggen. We zijn heel erg snel geneigd om onze eigen meetlat te leggen op het leven van een ander. En dat is wat Paulus dus zegt. Dus we mogen geen oordeel uitspreken over mensen die niet christen zijn. Dus we kunnen niet verwachten dat de vrucht van het christelijk geloof zichtbaar is in de levens van mensen om ons heen. Dat wil niet zeggen dat christenen altijd per definitie een beter moreel gedrag hebben dan niet-christenen. Ik zou zeggen, ik heb christenen gezien die ik nooit zou aannemen in mijn bedrijf, die ik niet zou vertrouwen. En ik heb niet-christenen gezien die ik wel zou willen aannemen en die ik wel zou vertrouwen. Dus ik denk dat er een verschil is in karakter. En het feit dat iemand een christen is, wil niet zeggen dat iemand beter of slechter is. Het wil alleen maar zeggen dat iemand de genade van Jezus heeft aangenomen op zijn leven en bereid is om zich te bekeren en om Jezus te volgen en een veranderingsproces in te gaan dat begint bij het kennen van Jezus. Dat is het enige wat het zegt. En dus we zijn allemaal als christenen op reis. Wie weet dat? Iemand? Wie weet dat de persoon naast je op reis is? Dus wij willen een inclusieve kerk zijn. Ik weet niet helemaal of dat echt een goed Nederlands woord is, maar we willen geen exclusieve kerk zijn. Wij willen niet de exclusieve broeders van het heilige geloof zijn, waar je alleen maar welkom bent als je A, B, C, stappen dit en de doop zo en zus, als je het allemaal hebt gedaan. En dan vervolgens als je door drie hoepels bent gesprongen, onze drie ringen van ons logo, als je daar dan heen bent gesprongen, dan ben je welkom in het huis van de Heer. Daar staat ons logo voor. Heb je dat al een keer doorgehad? Zijn er drie hoepels waar je heen moet springen voordat je welkom bent? Nee, dat is onzin. Dat was niet voorbereid. Ik weet niet of de mensen in Sydney daar heel blij mee zullen zijn, maar oké. Dus wij willen een inclusieve kerk zijn. Wij willen een inclusieve groep zijn. We willen als mensen, willen wij inclusief zijn en niet exclusief. Wij willen mensen, wij willen bruggenbouwers zijn en we willen geen bruggen opblazen. We willen geen ophaalbrug zijn waar oké, nu is het zondag en onze brug is dicht. En dan zijn we veilig met elkaar. Veilig in een veilige omgeving. En het liefste werken we alleen maar voor christelijk bedrijf. En we luisteren naar christelijke muziek. En we zijn hier samen en we spreken elkaar taal. We weten precies wat we van elkaar kunnen verwachten. En dat is niet wat we willen zijn. We willen onze poorten, onze deuren als kerk. En ook in ons persoonlijk leven wijd openzetten. We spreken geen oordeel uit over mensen. We meten onze maatstaven niet af. Of we meten andere mensen niet af op onze eigen maatstaven. We veroordelen mensen niet die binnenkomen als mensen geïnteresseerd zijn. Dan zijn ze welkom. Als mensen niet geïnteresseerd zijn, dan zijn ze ook welkom. Mensen zijn welkom zoals ze zijn. Wie is enthousiast erover, iemand? En dat is wat onze kerk in hele grote mate kenmerkt. Dat iedereen is welkom. En iedereen blijft welkom. We willen mensen niet confronteren met zonde, maar we willen mensen confronteren met Jezus. Dat is mijn hart als leider van de kerk. Ik geloof dat dat ons hart is als mensen die in de kerk zitten. Wanneer we het nieuws van Jezus willen delen, dan delen we dat niet om mensen te confronteren per definitie met hun zonde. Maar doen we dat om mensen te confronteren met de goedheid van God. Met de genade van Jezus. De Bijbel zegt, het is heel erg fascinerend, dat de liefde van God zorgt ervoor dat mensen zich bekeren. Het is niet het oordeel van God, de man die ergens in de stad staat met een zeepkistje en met een microfoon en die oordeel predikt. Het is de goedheid en de genade van God wat mensen zal doen aantrekken tot het veranderen van hun leven. Maar het begint bij het zien, het ervaren dat Jezus houdt van mij. God heeft zijn eigen zoon gegeven voor mij. God is een genadig God. God is een liefdevol God. God is geen God van veroordeling, maar God is een God van genade. Dat is de boodschap en dat is waarom het evangelie betekent het goede nieuws. En niet het slechte nieuws of de halfgoede nieuws of het goede nieuws met een negatieve ondertoon. Het evangelie is per definitie goed nieuws. Als we mensen uitnodigen voor een kerstdienst, dan is het niet zo dat we willen dat mensen zich slecht voelen over zichzelf. Dan is dat omdat we willen dat mensen, die misschien op bepaalde manieren zich slecht voelen over zichzelf of over situaties in hun leven, dat ze komen en dat ze hoop ervaren. Dat ze geloof ervaren, dat ze Gods liefde ervaren. Dat ze weggaan met iets van, wacht eventjes, als ik welkom ben, misschien is dit ook mogelijk en misschien gaan mijn ogen wel open voor God. En misschien kan God wel een plaats hebben in mijn leven. Omdat veel mensen denken dat ze niet welkom zijn in het huis van God. Dus wij willen mensen niet confronteren met zonde. Wij willen mensen confronteren met Jezus. Wat ik zelf super interessant vind is dat Jezus tijd besteedde. Dat was een van de vragen die gesteld was. Jezus besteedde tijd met zondaars. Met mensen van allerlei verschillende achtergronden. Zo werd Jezus ook genoemd, de vriend van zondaars. Of zondaren, hoe je dat ook wil zeggen. Maar Jezus besteedde tijd met mensen van andere verschillende achtergronden. En hoe kan het dan zijn, hoe moeten wij dat dan doen? En hoe moeten wij dit soort teksten die wij hier lezen, dan interpreteren? Ik denk een hele eerlijke vraag. Maar Jezus besteedde tijd met zondaars. Maar wat goed is om te realiseren, is Jezus had een impact op hen en niet andersom. En dat is een ander punt waar ik het over wil gaan hebben. Maar het eerste punt is, we meten buitenstaanders, we meten niet-christenen, niet met onze eigen christelijke normen en waarden. Super interessant, toch? Heel fascinerend. We mogen niet oordelen over mensen die niet leven voor God. Als we dat kunnen laten binnendringen. Je kan niet oordelen over iemand die God niet kent. Je kan niet oordelen over iemand die niet weet wat jij weet. Je kan niet oordelen over iemand die niet de genade heeft ervaren van God, zoals jij die genade hebt ervaren in jouw leven. Je kan niet oordelen op basis van wat jij nu weet. Sterker nog, het is heel erg lastig om te oordelen in de geschiedenis. Om nu eventjes zo te kijken naar wat iemand 200 jaar geleden deed, dan zeggen we, ja, dat is uiteraard verkeerd. Omdat je weet niet precies hoe die maatschappij eruit zag. Niet dat we dingen goed praten, maar je kan simpelweg niet oordelen over mensen die niet weten wat jij weet. Anyway, hebben we besproken. Het tweede punt is, relaties die ons definiëren, zijn ongezonde relaties. Dus Jezus besteedde tijd met zondaren, maar wanneer jij niet meer de kans hebt om de relatie te definiëren, om te bepalen, dit is wat de relatie is, en dit is wat voor invloed het op mij heeft, of dit is waar het voor staat, en dit is het doel. Klinkt misschien heel erg doelmatig, maar dit is de relatie. Maar als het jou begint te definiëren, als jij verandert als persoon op negatieve manier vanwege de relatie, dan begint dat een ongezonde relatie te worden. En ik geloof, niet alleen dat geloof ik, maar uit wat ik uit deze tekst lees, dat is wat er gebeurde in deze specifieke situatie. Hier was een man die dus incest pleegde. Paulus refereert naar hem dat hij een man was die zichzelf een christen noemt. Dat hij hier niets mis mee vindt. Het lijkt erop dat het gedrag van deze persoon een impact heeft op de rest van de kerk, want er wordt over gesproken. Mensen zeggen zelfs, we zijn er trots op dat hier alles mag. Heel erg interessant. Dus het heeft impact op de kerk. En het lijkt erop dat die man niet bereid is om enigszins zich aan te passen. Deze man is een christen. Begaat volgens de Bijbel heel erg overduidelijk. En dit is niet een soort van grijs gebied. Ik denk dat de meesten van ons wel over eens zijn dat dit gewoon iets is wat niet gezond is. En volgens de Bijbelse principes gewoon niet, gewoon wordt gedefinieerd als zonde. Seks hebben met je moeder of met je schoonmoeder, hoe je het ook wil zien. Ik wil niet te lang over nadenken, om eerlijk te zijn. En Paulus adviseert in deze situatie om deze man uit de kerk te zetten. Nou, nogmaals, het gaat hier om iemand die zegt dat hij een christen is. Een deel van de kerk is, consistent leeft in een staat van zonde, niet wil luisteren naar correcties en blijkbaar een negatieve invloed heeft op anderen en op de gemeenschappelijke normen en waarden die er in de kerk zijn. Dit gaat niet over iemand, en dit is denk ik heel erg een belangrijk verschil, iets wat we heel erg goed in onze oren moeten knopen. Ik kreeg deze week een andere vraag over iets vergelijkbaars in een andere context. En ik denk dat het interessant is om te realiseren dat wanneer de Bijbel spreekt over een zondaar, of ik weet niet of wat de Nederlandse woorden zijn, maar een overspelige of een dief. Weet je wel? Kijk, een dief is niet iemand die eens een keer iets heeft gestolen en daar spijt van heeft. Een dief is iemand die daar zijn beroep van heeft gemaakt. Snap je wat ik probeer te zeggen? Een overspelige, een player, is niet iemand die eenmalig een keer de fout is gegaan op het gebied van relaties. Een player is iemand waarvan die je niet kan vertrouwen met je dochter of met wie dan ook. Snap je wat ik probeer te zeggen? Dus wanneer we het hebben over, wanneer de Bijbel refereert naar mensen die als een levensstijl zondigen, en vervolgens zeggen die mensen zijn niet welkom in het Koninkrijk van God. Wat dat betekent is, die mensen zijn niet bereid om te veranderen. Die mensen leven hoe ze leven, willen niet bekeren, willen niet luisteren, staan niet open voor correcties. Maar, en dit is wat Paulus zegt, als die mensen zichzelf niet een christen noemen, is het geen probleem. Maar als die mensen zeggen, ik ben een christen, en toch ga ik hiermee door, en toch blijf ik hiermee mee zitten, en toch, en ik worstel er niet eens mee, ik identificeer mezelf daarmee, ik ben dat zelf geworden, het definieert mij, en ik wil eigenlijk dat jij in een relatie met mij gaat, en door in een relatie met mij te treden, ben je het eens en keur je mijn levensstijl goed, want dat is wat heel erg vaak ook gebeurt. Laat ik je vertellen wat deze situatie was. Deze situatie was een man die zijn mening afdwong op anderen. Dus die wilde, van overtuigd, want ik heb dit soort dingen vaker meegemaakt in de kerk. Hij wilde dat andere mensen het eens waren met zijn levensstijl. Ik durf het je te wedden. Ik kan het niet helemaal compleet doorgronden, maar ik weet dat deze man zorgde voor problemen in de kerk en dat de gemeenschappelijke normen en waarden in gevaar kwamen. En dus Paulus zegt over deze persoon dat, en hoe ik dit lees, is wanneer onze normen en waarden in gevaar komen, dan is het gerechtvaardigd en misschien zelfs soms adviseerbaar om relaties te doorbreken. Laten we het persoonlijk maken, want ik denk dat we daarvoor hier zitten. Ik denk dat dat veel interessanter is. Wanneer jij in jouw leven beïnvloed wordt door relaties met anderen, kan een gelovige zijn of niet gelovige, maar wanneer die relaties zo'n impact op jou begint te hebben, dat jij begint te lijken op die persoon, zoals Salomo als wijze persoon zich inliet met vrouwen die zijn hart wegnamen van God, als dat het geval is, dan denk ik dat je altijd moet stellen dat je relatie met God belangrijker is dan je relatie met wie dan ook. Kan ik dat zo hebben gezegd? Ik denk dat het goed is om te realiseren dat jouw relatie met God heeft altijd prioriteit. En als kerk, en als visie van onze kerk, zijn we relationeel ingesteld. Ik zal altijd proberen om waar we kunnen om de brug te slaan. We zullen altijd proberen om relatie te behouden ten koste van bijna alles. Maar als het ten koste gaat van onze relatie met God, of als het ten koste gaat van de relaties die God die mensen hebben met God, als mensen gedwongen worden om als het ware te delen in de zonde van iemand anders, dan denk ik dat er een punt komt dat we daar een punt achter moeten zetten. Dat er een moment komt dat we relatie moeten stoppen. En dat doen we niet zonder dat we eerst liefdevol zijn, zonder dat we uitreiken naar mensen, zonder dat we met ze spreken, zonder dat we mensen een tweede, derde, misschien wel vierde, vijfde kans geven. Dat doen we niet zonder dat we het beste met iemand voor hebben. Dat doen we nooit. We verbreken nooit relaties uit eigen belang of politieke spellen. Maar we moeten ons realiseren dat soms is het nodig om een relatie te beëindigen. Dus als jij in een relatie zit op dit moment, waarvan je denkt, die relatie die weerhoudt mij om te groeien in mijn relatie met God, om God op de eerste plaats te zetten in mijn leven, dan denk ik dat het tijd is om erover na te denken, of sterker nog niet om erover na te denken, maar om een beslissing te maken, om bepaalde relaties op een respectvolle manier te beëindigen. Je hoeft ze niet te beëindigen op een negatieve manier. Je hoeft niet te beëindigen met een manier van, door veroordeling uit te spreken en dat soort dingen. Maar als jij in relaties zit die jou negatief beïnvloeden, dan denk ik dat het goed is om daarover na te denken of daar met iemand over te praten. Dus misschien interessant. Misschien ook interessant om daarover na te denken vooraf, want we hebben het over relaties. Ik weet dat ik een beetje off-topic ben, maar ik denk dat het wat goede achtergrondinformatie is. Wanneer we een gelijkwaardige relatie willen aangaan, huwelijk, Ik denk ook zakelijke relaties, denk ook dat het interessant is. Zijn partnerschap, relationeel of zakelijk. Dan is dat verstandig om vooraf af te wegen of die persoon vergelijkbare normen en waarden heeft. Kijk, we hebben het nu over achteraf als het misgaat. Maar als we het hebben over daten, of misschien andere zakelijke relaties, is het denk ik goed om af te wegen. Gaat deze relatie in de toekomst leiden tot problemen? Dit is wat Salomo, en dit is waarom ik die tekst van Salomo had voorgelezen. God had gezegd tegen het volk, niet omdat God racistisch was, maar omdat God wist, als hier allerlei andere volken gaan mixen met het volk van Israël, dan weet ik, gebeurde achteraf toch, maar goed, dan weet ik dat hun hart zich gaat keren naar andere afgoden. Dus God zei, bij voorbaat, mix je niet met die volken, want ik weet dat jullie hart niet puur zal blijven, jullie hart niet achter mij aan zal gaan. Jullie zullen beïnvloed worden, meegenomen worden door die relaties. En net zoals Salomo, een wijs persoon, zal je hart meegenomen worden met iemand anders. De Bijbel spreekt over vorm geen, ik heb het hier ergens staan volgens mij, vorm geen ongelijk span. En dat wordt soms wat makkelijk gebruikt als een regel. Ik denk dat het belangrijk is om het toe te passen als een principe. Wanneer je een ongelijk span vormt, dat kan ook soms zijn in een christelijke relatie, om heel eerlijk te zijn. Maar dan heb je het gevoel dat jij al het gewicht moet trekken. Weet je wel, een span voor een kar. En er zitten dan twee, als we het even dieren noemen, stieren of ossen voor. En de ene os, als er een ongelijk span is, de ene os is niet gezond, de andere os is sterk, dan moet de ene os alles trekken. En wat je zou merken in sommige relaties, is dat jij altijd de kar moet trekken. Ik wil niet te hard amen zeggen, maar dat jij degene bent die de kar moet trekken. Dat jij degene bent die onze relatie geestelijk vooruit moet trekken. Dat jij degene bent die moet zeggen, wacht even, laten we geen seks hebben voor het huwelijk. En de andere persoon die heeft er wel zin in, maar jij bent de enige die discipline aan het hebben is op dat gebied. Laat ik je dit zeggen, als dat de situatie is, dan kom je vanzelf een keertje in de problemen. Want jij bent niet altijd sterk. Het is belangrijk dat je samen sterk bent. Het is belangrijk dat wanneer je een zakelijke relatie aangaat, dat je geen ongelijk span vormt. Dat je weet, als het tijd is om vrijgevig te zijn, als het tijd is om te realiseren, dat is niet, we bouwen dit bedrijf niet voor onszelf. En als jij daar de enige bent die de kar in trekt, dan weet je dat je zakenpartner op een gegeven moment gaat stoppen. En of je eindigt op jezelf, of je kar raakt ontspoord en de boel gaat over de kop. En je raakt in echt serieuze problemen. Dus het is belangrijk om te realiseren, voordat je relaties aangaat, wacht eventjes, heeft deze relatie het potentieel van een ongelijk span? Heeft deze situatie, en in kerk is dat denk ik interessant. Ik zeg het voorzichtig, en ik zeg het niet met vreugde, maar wanneer mensen ons willen afhouden van hetgene wat God ons heeft geroepen om te doen, als mensen oprecht, ik heb gemerkt in onze kerk in Amsterdam, dat er soms mensen waren die een compleet ander programma hadden. Die naar links wilden, terwijl wij heel erg duidelijk hadden gezegd, we gaan rechtdoor. En op een gegeven moment denk ik dat we een richting op zullen gaan. En als mensen dan iedere keer zo erbij zitten hakkelen en niet mee willen gaan, of was het op het gebied van immoraliteit, dat mensen zeggen van, hey, ik ben je tegen, ik ben het je niet mee eens. Hey, als je een ongelijk span begint te vormen, heb ik er geen moeite mee om te zeggen, oké, misschien is jouw plaats ergens anders. En in deze situatie moest Paulus ingrijpen en moest hij een correctie uitspreken en zeggen, luister, laten we deze persoon verlaten. Maar dus, ik nodig je uit om op dit moment een soort van stresstest uit te voeren op de relaties, de diepe relaties die je aangaat in jouw leven. Zijn er relaties op dit moment die misschien nu niet onder spanning staan, maar als die spanning komt, zijn er relaties waarvan je denkt dat jij eronder gaat bezwijken, dat jij het onderspit gaat delven? Dan denk ik dat het interessant is om daarover na te denken. Is dat goed voor iemand? Helpt het iemand? Alright. Persoonlijke toepassing is dus dat wanneer de levensstijl van anderen in je omgeving een negatieve impact hebben op je levensstijl, dan is het misschien tijd om die relatie, ik zeg het even voorzichtig, te herevalueren of te heroverwegen. Herevalueren is een dubbele uitspraak. En dat voor je partnerkeuze. Je kan, als jij in een niet-christelijke pool gaat vissen, sneller een relatie weten te fixen. Kan het je garanderen. Toch? Voor sommige mensen is het verleiding, omdat het de gemakkelijke weg is om sneller een partner te vinden. Want dan kan je dit zeggen, de pool is groter. Er zijn zo'n 1 miljard christenen, volgens mij op dit moment op de aarde, 5 miljard niet-christenen. Het is duidelijk. Het is makkelijker en het gaat sneller. Maar ik kan je dit zeggen, dat ik denk dat het misschien op de korte termijn prettiger is. Op de lange termijn zul je merken dat het lastig gaat worden. Dat is niet om te zeggen van, hey, ik verbied het je. Dat is niet waar het om gaat. Het is simpelweg zo dat het gewoon je in moeilijkheden brengt in je leven. En de Bijbel heeft het erover dat als wij in zo'n relatie zitten en we zijn getrouwd, dat we een gelofte hebben uitgesproken, dat we er dan, zover het aan ons ligt, moeten proberen er het beste van te maken. En dus dat het niet zomaar is van, oké, de Bijbel zegt dat wanneer je gered wordt, leef, probeer te leven zoals je gered bent, in de situatie waar je in gered bent. Dus dat is geen... Dat is ook geen argument om, als je in een zakelijke relatie zit, of om gelijk maar als je tot bekering komt te zeggen van oké, vaarwel, iedereen, weet je wel. Dat is helemaal niet hoe het hoeft. Maar het is wel goed om over na te denken over hoe gaat mijn toekomst eruit zien en om hierbij stil te staan. Het derde punt, en dat is denk ik een interessant punt wat hieruit volgt, is dat Paulus in 2 Korinthe 5 vers 11, we gaan die tekst voorlezen. Ik heb veel tekst vandaag, maar ik denk dat het wel goed is. Wat Paulus daarin weer de kerk aanmoedigt om dezezelfde man die ze hadden afgestoten, om die man weer terug te ontvangen in de kerk. Dus we kunnen zo'n tekst, en dat is opnieuw weer wat ik probeer te zeggen, we kunnen zo'n Bijbeltekst niet zomaar even nemen en zeggen, oké, regel nummer, of statuut nummer 3, lid 4, gij zult een man die een overspelige relatie heeft of ontucht pleegt op een bepaalde manier uit de kerk trappen. Want Paulus zegt vervolgens in 2 Korinthe 5, 2 vers 5 tot en met 11. Hij zegt, en er is een andere brief die hij schrijft. Dus we hebben net 1 Korinthe gelezen. Dan zijn er nog veel theologen die geloven dat er daartussendoor nog een brief was opgeleverd. Omdat Paulus refereert hier weer in de volgende brief naar een andere brief. Dus niet alle brieven zijn bewaard gebleven. Maar in 2 Korinthe 2 vers 5 tot en met 11 zegt Paulus, verder wil ik iets zeggen over de man die mij veel verdriet heeft gedaan met mijn vorige bezoek. Daarmee heeft hij jullie allemaal verdriet gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, een beetje verdriet. De meerderheid van jullie heeft besloten om hem te straffen. Maar hij is nu wel zwaar genoeg gestraft. Nu kunnen jullie hem beter vergeven en hem weer nieuwe moed geven. Anders wordt het voor hem te zwaar en houdt hij het niet vol. Daarom vraag ik jullie hem voortaan weer met liefde te behandelen. Ik had inderdaad geschreven, en daar refereert hij volgens mij heel erg duidelijk naar de vorige tekst die we net lazen. Ik had jullie inderdaad geschreven dat jullie de man moesten straffen. Want ik wilde zien of jullie een goede keuze zouden maken. Nu weet ik dat jullie mij altijd gehoorzamen. Als jullie hem vergeven, doe ik het ook. Ik vergeef hem en doe dat. En dat doe ik voor jullie. Christus weet dat dat waar is. En zegt hij volgens iets interessants. Laten we maar gewoon lezen, vers 11. We moeten oppassen, want we weten wat Satan probeert te bereiken. We moeten ons niet laten verleiden om te doen wat Satan wil. En ik geloof wat dat is. Dat is om veroordelend te zijn en om verdeling te zaaien. Ik geloof dat wat de duivel is, is de duivel is per definitie een beschuldiger. Zo wordt hij genoemd. Hij is degene die per definitie met vingers wijst. Wanneer mensen zich schuldig voelen of lijden onder het gevoel, is dat niet het werk van God, maar dat is het werk van de duivel. Dat zijn donkere gedachten die constant zeggen, jij faalt, jij hebt dit verkeerd gedaan, jij bent het niet waard. Het zijn misschien donkere, misleidende gedachten wanneer je de Bijbel leest, dat je negatieve gedachten krijgt over jezelf, dat je naar jezelf kijkt en denkt, ik kan niet bij God komen, want ik heb dit en dit gedaan. En dat je dit soort teksten interpreteert, de negatieve voor jezelf. Ik geloof dat gedachten zijn die niet komen van God, maar gedachten zijn die komen van de duivel. Want de duivel komt om te vernietigen, de duivel komt om te veroordelen, maar Jezus komt om te vergeven. En wat ik zelf interessant vind is, we hebben het hier over een extreem voorbeeld. Waar iemand complete, echt hardcore immoraliteit begaat, dat probeert zichzelf toe te verdedigen. De relatie houdt niet langer stand, tot het punt dat mensen Paulus erover informeren. Paulus hoort dat en Paulus grijpt in die situatie. Paulus grijpt in deze situatie in, niet om vervolgens een principe te geven in onze kerk, maar om simpelweg die situatie zoals we dat daar was, waar we misschien niet alle gegevens van kennen, om die situatie gezond te houden, om de kerk te beschermen. Wanneer we de kerk moeten beschermen, dan is het het moment om afscheid te nemen van mensen. Maar ik geloof dat er heel vaak situaties zijn waarom mensen misschien in sommige kerken de kerk uit worden getrapt, die niet zijn voor de bescherming voor de kerk, maar die zijn omdat we bang zijn om bepaalde onderdelen toe te laten, omdat we niet begrijpen dat wij hier niet zijn om te oordelen. Dus ik denk heel erg simpel, dat als mensen komen met zonde, al mensen komen met allerlei verschillende achtergronden, en daarmee niet vervolgens een mening afdwingen op anderen, maar er gewoon zijn, en weet je wel, dan denk ik dat het prima is, iedereen hier is welkom. En iedereen hier blijft welkom. En ik denk dat jij in persoonlijk leven, en dat was een vraag die gesteld was, hoe moet ik omgaan met mensen om me heen die volgens de Bijbel duidelijk een zondig leven leven? Ik denk dat we een heel concreet antwoord hebben gekregen. Ik denk dat we zien in de Bijbel dat wanneer mensen zichzelf christen noemen en compleet zondig leven en daar helemaal niet mee aan de slag willen gaan, zichzelf mee identificeren, dat ik denk dat het belangrijk is om daar duidelijk over te zijn. Ik heb vrienden die in zonde leven die ik nog steeds een vriend noem. Maar ik ben tegelijkertijd wel eerlijk met ze in liefde. En ik denk dat dat belangrijk is om te realiseren dat we... een ding is. Maar wanneer mensen niet christelijk zijn in een zonde leven, de Bijbel zegt, zolang het jou niet beïnvloedt, who cares? Wees er voor hen, zegen hen, wees een vriend van zondaren. Jezus leidde in zijn reputatie eronder. Mensen vonden dat maar helemaal niks, dat Jezus omging met deze mensen. Maar het maakte Jezus niets uit, want Jezus was er om bruggen te bouwen. Fascinerend. En dus als kerk zijn we helemaal niet van plan om mensen uit de kerk te trappen. Er is niemand vandaag waar ik over heb nagedacht. Ik dacht van, wacht eens eventjes. 1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 13. Dus er is niemand voor ons vandaag waarvoor we dat van toepassing vinden. Dat is vrij extreem. Maar het geeft wel iets weer voor ons eigen persoonlijke leven. Dat wanneer wij beïnvloed worden, dan kunnen we afscheid nemen van bepaalde relaties en hoeven we ons niet schuldig te voelen, want we moeten liefdevol zijn. Nee, wacht eventjes. Liefde, Gods liefde is onbegrensd, maar onze liefde zal vanuit zelfbescherming soms bepaalde begrenzingen moeten hebben. Is dat niet fascinerend? Dus persoonlijke toepassing, om het persoonlijk te maken. Soms zul je relatie moeten beëindigen, maar wanneer je een relatie kan herstellen, dan is het altijd beter. Dus hier zegt Paulus, ontvang die persoon terug. En wat ik zelf super interessant vind, is Paulus heeft het in beide referenties over die persoon zelf. In de eerste referentie zagen we dat Paulus zei dat hij op korte termijn op aarde lastig zou hebben. Het is heel erg vervelend om uit de kerk getrapt te worden. Maar dat het misschien uiteindelijk voor hem op lange termijn, voor zijn eeuwige bestaan, beter zou zijn. En nu zegt hij, hij houdt het anders niet vol, en dan wordt het te zwaar. Dus hij refereert hier weer vervolgens naar, wat doet het met deze persoon? Wat is goed voor deze persoon? En daarom zegt de Bijbel, denk ik, dat we niet moeten oordelen over niet-christenen, maar dat we wel in de kerk wel kunnen oordelen over situaties. De Bijbel, het is mind-blowing om heel eerlijk te zijn, en ik heb zelf wat moeite mee om dit helemaal door te nemen, maar het is super interessant dat de Bijbel zegt, binnen de kerk kun je wel beoordelen. Binnen de kerk kun je wel zeggen van, goh, misschien is het beter dat je dit niet doet. En waarom? Omdat wij een deel zijn van elkaar. En wij hebben, als het goed is, het beste met elkaar voor. De Bijbel zegt dat als één lid leidt, dan leidt de rest van ons met die persoon mee. En als we vanuit dat hart elkaar beoordelen, kijken naar elkaars leven en denken, wacht eventjes, ik zie... broeder of zuster, als we zo moeten praten. Nee, maar ik zie dat jij hier problemen hebt en dit doet jou pijn en het doet andere mensen in jouw omgeving pijn. Dan denk ik dat als wij op een gegeven moment genoeg relatie hebben, en dat is voor mij de sleutel, als we relatie hebben, dan kunnen we met elkaar echt zijn. En dan kunnen we zeggen van, wacht even, ik zie dat dit jou pijn doet. Ik wil je helpen en ik wil je helpen met waarheid. Want liefde is niet altijd acceptatie. Het is niet altijd om te zeggen van, weet je, we lopen rond. Met de keizer zonder kleding aan. En we doen alsof de keizer kleding aan heeft. Snap je wat ik probeer te zeggen? We doen alsof we het niet zien, want we houden van je. Nee, als je echt van iemand houdt, zul je op een gegeven moment komen tot een status van relatie waar je met elkaar echt kan zijn. Zonder dat mensen zich afgestoten voelen, zonder dat mensen zich veroordeeld voelen, kunnen we zeggen van, wacht eventjes, volgens mij is het niet goed voor je. Volgens mij is het niet gezond voor je. Volgens mij doe je hier andere mensen mee pijn. En dan kunnen we eerlijk met elkaar zijn. Maar ik denk dat de Bijbel zegt, we kunnen beoordelen en corrigeren, maar dat moet nooit leiden tot veroordeling en buitensluiting. Dat is niet super interessant. We kunnen beoordelen, maar dat betekent niet dat wij veroordelen. De Bijbel zegt hier heel erg duidelijk dat we wel een mening kunnen hebben over zwart-wit gebieden in ons leven. Als de Bijbel spreekt over gij zult niet oordelen, gaat het heel erg vaak, of veroordeel niemand, gaat het heel erg vaak over veroordeel niemand over bepaalde grijze gebieden. Zoals volgen ze de sabbat, zijn ze besneden of onbesneden, om heel eerlijk te zijn wil ik daar ook helemaal geen enkele mening over hebben over mensen vandaag. Maar gaat het over dat soort gebieden. Maar de Bijbel zegt nooit dat we geen mening kunnen hebben over wat zonde is en wat geen zonde is. Dat is niet wat in de Bijbel staat. Maar ik denk wel dat als wij, en dit is denk ik waar het soms fout gaat, als wij het hart hebben dat wij één lichaam zijn. En dat als jij pijn hebt, dat ik daaronder lijd. Niet zo van ik lijd onder jouw zonde, want dat doet iets met mijn reputatie. Dat is niet waar het over gaat. Maar het doet mij pijn om jou te zien lijden. En het doet mij pijn om jou te zien lijden onder gebondenheid en dat je niet vrij kan komen. Als we niet veroordelen vanuit persoonlijk belang of van politiek belang en dat soort zaken. Als we de vinger wijzen omdat wij mensen willen wijzen op hun fouten. Maar als we mensen proberen te wijzen naar Jezus, dan geloof ik dat vanuit liefde het oké is wanneer de relatie er is om echt met elkaar te zijn. Anyway, dat is mijn interpretatie van deze lange teksten. En ik denk dat het heel erg interessant is om daarover na te denken.